Beste luisteraars, annex vogelboekenliefhebbers, hartelijk welkom bij weer een aflevering van de Vogelboeken Podcast. Vandaag zit aan tafel Gert
Ottens.
En mijn naam is Arjan Berben en ook Jantien de Boer, de auteur van het wonderschone boek Wondervogels, wat vogels ons te vertellen hebben.
De Vogelboeken Podcast, een podcast van Vogelbescherming Nederland.
Welkom Jantien. De mensen in het land die kunnen jou kennen als journalist van de Leeuwarden Courant, waar je al 30 jaar voor schrijft, begreep ik.
Heel
en natuurlijk,
lang.
Ja, ja, heel lang. En natuurlijk ook van het boek Landschapspijn, een term van vogelprofessor, zo noem ik het maar eventjes. Ik weet niet of die daar blij van wordt, maar wij noemen
Zeker.
Hem altijd zo. Vogelprofessor ja. Teunis Piersma. Dat gaat over de staat van ons platteland. Maar nu dus een nieuw boek, Wondervogels. Voordat we het daarover gaan hebben wij altijd een vaste vraag. Zijn er vogels opgevallen op weg hier naartoe? Je stond even in de file, dus misschien was er ook nog tijd om naar buiten te kijken.
De grap, want jullie vorige gast zag zilverreigers, die zag ik ook bij de Ketelbrug. Maar toen dacht ik, kan ik niet weer mee aankomen, dus die noem ik nu even heel snel. Maar ik zag inderdaad in de file bij Utrecht, stonden al die stroken stonden vol. En er stond een zwarte kraai, heel relaxed, zo links in de berm, te wachten totdat hij kon oversteken. En ik dacht echt, moet ik nou oppassen dat ik niet over me heen rijd? Maar nee joh, hij had alles onder controle. Ja. Dus die zag ik.
Dat sluit ook wel mooi aan bij je boek, toch? Hoe slim vogels eigenlijk
Zeker.
Ook wel zijn. Wondervogels, wat vogels ons vertellen. We duiken meteen even in de titel van het boek. Wat is er wonderlijk aan vogels?
Nou ja, weet je, voor de meeste mensen, voor mij toch eigenlijk ook wel, zijn vogels er gewoon altijd. Ze zijn in je omgeving, je hoort ze chilpen. Als je een beetje oplet, sommige mensen horen ze misschien niet eens. Ik denk dat ik ze ook niet altijd hoor, omdat ze zo vanzelfsprekend opgaan in de achtergrond. Maar er gaat zoveel meer in om dan wij denken. Dus daarom kwam ik eigenlijk op die titel Wondervogels. En we kunnen heel veel van ze leren ook. En ze letten ook veel meer op ons dan wij denken.
Ja, dat idee heb ik in ieder geval ook altijd bij de koutjes die ik tegenkom op mijn reis naar Zeist vanuit op station Amstel. Daar stap ik op en dan heb ik het idee dat ik echt heel erg goed in de gaten gehouden word. Heeft hij nou een broodje? Heeft
Zeker.
Hij geen broodje? Ze weten het gewoon.
Ik weet iemand die vertelde me een keer dat hij woont in zo'n recreatiegebied vlakbij Leeuwarden. En hij zei, daar is altijd een man die met zijn brood langskomt en alle kouwen die komen dan naar hem toe en die krijgen dan eten. En als hij een keer niks meeneemt, wordt hij echt uitgescholden.
Ja, je kan je er alles bij voorstellen bij die vogeltjes. Ja, wat vogels ons te vertellen hebben. Wat is hun belangrijkste boodschap, denk je?
Ik denk eigenlijk dat de boodschap is dat we niet moeten denken dat we zoveel voorstellen. Ik bedoel, we voelen ons vaak heel erg superieur.
Als mensen.
Als mensen, ja. Als soort. Maar we zijn ook een dier onder andere dieren. En ik denk dat ik dat een beetje duidelijk probeer te maken als onderstroom in dat boek.
Het doet mij denken aan het boek Woutertje Pietersen van Multatuli, waarin mevrouw Laps voor zoogdier wordt uitgemaakt. En dat brengt heel veel consternatie met zich mee. Dat was niet de bedoeling dat gebeurde. Maar goed, even een zijsprong.
Geweldig, hè?
Ja, dat is een mooie passage die helemaal prachtig wordt uitgesponnen in dat boek. Hoe heb je jouw boek Wondervogels opgebouwd?
Nou, het begon eigenlijk met de leerstoel van Teunis Piersma, de trekvogel-ecoloog aan de Rijksuniversiteit Groningen. En ook verbonden aan het NIOS op Texel. En ja, hij gaat ook bijna met pensioen en vogelbescherming. En Wereld Natuurfonds die wilde eigenlijk dat er een strik om zijn werk kwam. En Teunis die zei tegen mij, wil jij dat doen? En ik dacht, een leerstoel. Ja, god, ik ben een verslaggever bij een krant, weet je wel. Wat? Ik weet niet of jullie meteen wel een idee bij hebben. Maar ik dacht echt,
nee.
Nou, nee. Weet je wel, een leerstoel, prima. Maar waar ik eigenlijk achter kwam was wat Teunis allemaal doet. En dat is, en in zijn kielzog, alle onderzoekers en promovendi die hebben geleid. Die doen zo ontzettend veel. Dus ik begon eraan. Ik weet nog dat ik gewoon een keer met Teunis ging praten. En ik hoorde zo ontzettend veel dat hij naar China ging om zich met de Gele Zee daar te bemoeien. Weet je wel, dat hij op de Siberische tundra is, dat hij naar Mauritanië gaat. Dat er over de hele wereld promovendi naar hem toe komen die bij hem willen promoveren. Dat hij, nou ja, ik had er werkelijk geen idee van. En daartussendoor nog dat vogelwerk. Dus het was voor mij een kennismaking met een hele nieuwe wereld. En dan denk je in eerste instantie ook, goh, waar moet ik beginnen, weet je wel? Dus ik deed veel interviews met veel onderzoekers, daar begon ik eigenlijk mee. Maar Teunis vertelde op een gegeven moment mij echt, ja, zo genietend, zat hij in zijn werkkamer, zo'n hele mooie werkkamer trouwens, met van die grote vitrinekasten met schelpen erin en overal wetenschappelijke rapporten en boeken. Maar hij vertelde over een boek van Charles Foster dat hij had gelezen. Charles, die noemt zijn biologen angstige biologen vrienden. Die, zeg maar,
waar zijn ze bang voor?
Ja, die in het laboratorium, zeg maar, nog steeds volgens de opvattingen van Descartes, de 17e-eeuwse wetenschapper, onderzoek doen. En als ze thuiskomen, hun hond knuffelen en weten dat hun hond wel degelijk een persoonlijkheid heeft en een persoonlijk leven. Maar dat als ze in het biologieterrein aan het werk zijn, dat volledig vergeten. En Teunis, die, ja, Charles Foster maakte gehakt van zijn vakgebied en van zijn werk. En Teunis moest daar, die zat daar zo om te lachen. Die zei, heerlijk, dit is precies hoe ik het voel. Ik hoorde hem nog zeggen. En toen dacht ik, wauw, dit is wel iets. Hier schuift iets. Want Teunis voelde wel met Charles Foster mee. Maar ja, en ik vroeg hem ook van, waar zit hem dat dan in, die angst van die biologen die jij herkent? En toen zei Teunis van, wij zien dingen in het veld gebeuren waar geen wetenschappelijke taal voor is. En daar moeten we wat mee. Alleen ik weet ook nog niet precies hoe we dat moeten doen. Maar we moeten er wel iets mee. Toen was mijn journalistieke, ja, hoe moet ik het zeggen?
Antenne.
Antenne. Toen dacht ik, goh, dit is wel interessant. Ja, hier moeten we iets mee.
En dat was voor jou de aanleiding om zo, nou ja, het gaf een framework, een kader.
Ja, het gaf een kader aan dat boek. Het is natuurlijk heel interessant. Wetenschap ook, Charles Foster haalt ook de Condorcet heet hij volgens mij, een wetenschapper aan. Die zegt, als je werkelijk wetenschap wil bedrijven, moet je onbevreesd onderzoek doen. Je moet geen vraag uit de weg gaan, je moet alles durven onderzoeken. Maar, zei Teunis, dat is best wel moeilijk, want we zitten wel in een soort corset. Het allereerste voorval dat hij mij beschreef, waarvoor geen wetenschappelijke taal was, was dat hij op de Siberische tundra met kanoetenonderzoek bezig was. En elke dag vielen ze die kanoetenouders en die jongen lastig. Dus ze vingen de jongen, ze namen bloed af, ze wogen de jongen. En die vader, die hing daar, en die moeder denk ik ook, die hing daar schreeuwend boven. Van, rot op, blijf van mijn kinderen af. En Teunis zei, wij deden dat elke dag. En voor die kanoeten waren wij de vijand natuurlijk, die aan die jongen zaten. En op een gegeven moment, ze hadden die jongen net weer losgelaten. En toen kwam er een middelste jager aan. Een vogel die een gevaar betekent voor die kanoetenkuikers. En Teunis zei, die kanoetenkuikers renden van ons vandaan. En die vader, die ons tot dan toe als de vijand zag, gaf een soort kreet. En die kuikers, die al een eindje bij ze vandaan waren, draaiden zich als bij toverslag om, renden terug naar de voeten van de onderzoekers en plofte daar neer, bijna op hun schoenen. Dus zochten bescherming bij die onderzoekers op advies van de vader. En
ja,
Teunis zei, dat
waanzinnig.
Was ja, zo bizar. En hij zei, wij keken elkaar aan en wij zeiden, wat gebeurt hier nou? En kunnen we hier wetenschappelijke taal aan verbinden? En dat konden ze niet. Nou,
ja.
Ik vind dat heel interessant.
Ja, ja. Zeker.
Ja, ja. Gert en ik hadden het vandaag over jouw boek. En toen kwam Gert ineens met een ander verhaal. Vertel.
Ja, nou ja, om te beginnen heeft je boek me wel aan het denken gezet. En ik kan ook situaties terughalen, zeg maar, van ik denk van, achteraf denk van, hey, dat, hoe zat dat eigenlijk toen? En wat ik Arjan vanmiddag vertelde is dat ik, ik was ooit eens betrokken bij onderzoek naar Arabische babbelaars in Israël. Dat zijn hele interessante vogels. En dat was in een natuurreservaat, in de woestijn dus. En ik reed daar, tenminste, ik stond daar op een gegeven moment stil in een soort jeep. En er vloog een vorkstaartplevier vloog daar rond. En er was een groep babbelaars die raakten daarvan in paniek. Van die, zo'n vorkstaartplevier lijkt wel een beetje op een roofvogel, denk ik dan. Op een valk, dat kan ik me iets bij voorstellen. En een van die babbelaars, die babbelaars gingen allemaal, die doken weg in de struiken. En een van die babbelaars die sprong bij mij in die jeep. En die ging gewoon naast me zitten.
Geweldig, dat is een beetje hetzelfde.
Ja, dus ik dacht, en toen vond ik dat heel bijzonder. Maar nu ik dit zo, door jouw boek ben ik er eigenlijk wel...
Ja, kwam het terug.
Je kwam het terug. En
Want dacht jij van, ik zal het me wel verbeelden? Of hoe keek jij daarnaar?
Nou ja, ik ben geen wetenschapper van huis uit. Maar ik probeer het wel op een rationele manier te benaderen. Zeg maar, dat het gewoon toeval was dat die vogel in die jeep sprong. Dat was gewoon, voor hem was het alsof er een struik stond, bij wijze van spreken.
Ja.
Maar nu denk ik van ja, die vogel die hij had waarschijnlijk wel in de gaten. Dat zo'n een roofvogel, die springt ook niet zo gauw in de jeep.
Nee.
Dus laat ik het maar doen.
Ja.
Maar ja, dus dat soort dingen. En er zijn wel meer dingen in het boek.
En misschien voelde deze vogel zich wel veilig bij jou.
Ja, dat denk ik dan.
Of woog hij gevaren tegen elkaar af. En
ja,
dacht hij, dit gevaar is minder gevaar. Dit is, maar het is wel fascinerend, dit soort... Want ik hoor ook, sinds ik het boek heb geschreven, steeds meer... Een oude schoolvriendin van mij, die mailde mij dat ze op de fiets naar haar werk ging, 's ochtends heel vroeg. En dat ze in de verte op de weg twee vogels zag liggen. En dat die ene bleek een aangereden, ik weet even zo uit mijn hoofd niet, het zal wel een tortelduif zijn geweest, een aangereden tortelduif. En daar zat een andere tortelduif stijf tegenaan. En toen ze dichterbij kwam, vloog die op. En toen zei ze, goh, ik dacht echt, dit is pure lauw wat ik nu passeer. Eigenlijk heel, nou ja...
Ja, dit soort verhalen hoor je inderdaad wel vaker. Ja,
ja, alleen er is wetenschap is dat lastig.
Ja, blijkbaar.
We willen niet vermenselijken, weet je wel? Dat is natuurlijk een doodzonde. Je wilt niet Disney-verhalen gaan vertellen. Ja, dus daar gaat Wondervogels ook wel over. Over die kramp die de onderzoekers in het veld voelen. En ook over de passie waarmee ze hun werk doen. En dat ze ook zich heel erg verbonden voelen met die vogels. En dat zegt Charles Foster, diezelfde Charles Foster die Teunis uitdaagde, die het had over zijn verkrampte biologenvrienden. Die zei, het is toch eigenlijk heel jammer, want je wordt bioloog omdat je gevoel hebt bij het leven in het veld, omdat je gevoel hebt bij de natuur. En op een of andere manier raak je gaandeweg zo verkrampt dat je bepaalde ervaringen niet meer onder woorden durft te brengen.
Dan moet je in die wetenschappelijke taal, van weet ik wat, paradigmaverschuivingen, om maar even een wetenschappelijk woord er tegenaan te gooien, dat soort termen gaan gebruiken. En, er zijn nog wel meer van die heilige huisjes, denk ik zo. Want dit is er heel duidelijk eentje. Zijn er nog andere die in je boek komen waar een beetje tegenaan wordt geschopt?
Nou, wat ik wel leuk vind is dat... Het komt wel telkens weer terug een beetje op Charles Foster, want die triggert de hele boel de hele tijd. Hè? Dus dat hou ik ook. Charles Foster komt op een gegeven moment ook spreken bij Teunis en zijn collega's. En die houdt hen dan ook van alles voor. Maar Charles zegt eigenlijk, wij nemen waar heel erg met onze linker hersenhelft. Dat is een heel rationele... Als ik jou zie... als ik jullie zie, dan krijg je meteen een bombardement van feitelijkheden. Mannen, weet je wel, weten veel van vogels. Allerlei informatie schiet door je hoofd. En die eigenlijk belemmert die een open, vrije blik. En wat Charles zegt is, je moet eigenlijk leren onbevooroordeeld kijken. Wat jij ook zag met die vogel die in jouw jeep sprong.
Ja, die babbelaar.
Die babbelaar. Ja. Dat jij dan meteen denkt, oh, dat kan niet. Oh, dat zal wel per ongeluk zijn. Weet je wel, je kunt niet meer gewoon ernaar kijken dat gebeurt. Je geest wordt meteen vervuild. En dat is in de wetenschap natuurlijk ook zo, dat je geest heel erg vervuild wordt. Dat, ja.
Ja, die verwondering die verdwijnt een beetje of zo.
Ja, of misschien natuurlijk... Aan de andere ene kant, ik zeg dat nu en ik merk ook dat ik meteen een beetje begin te wijfelen. Want wetenschap begint ook bij verwondering en bij vragen stellen. Dus dat is niet helemaal waar. Alleen, ja, er zit ook een soort verkramping. Ik weet dat Teunis, laatst was ik met Teunis bij de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, waar hij een lezing gaf. En toen zei over dit onderwerp, onder andere over wondervogels en over een andere manier van kijken. En toen zei iemand tegen hem: goh, jij was vast niet hoogleraar geworden als jij dit aan het begin van je carrière had gezegd. Oh. Weet je wel?
Okay. Ik kan me iets bij voorstellen, ja.
Ja, maar dat is wel eigenlijk wel raar. Mm-hmm. Want je kijkt onbevreesd en nieuwsgierig. Je stelt vragen wat een wetenschapper moet doen. En dan is dat toch een soort no-go area.
Dan moet het over DNA gaan.
Ja, dan moet het over DNA. En dat is natuurlijk ook, want ik zei ook tegen Teunis, is het ook niet een beetje gevaarlijk wat je nu doet? Ja, je kunt ook nu straks door je vakgenoten in de hoek worden gezet van die laakt het pad ook een beetje kwijt.
Vogelfluisteraar.
Ja, vogelfluisteraar. Maar hij zegt ook, alle kennis die we al hebben, die veeg ik natuurlijk niet aan de kant. Alleen door bijvoorbeeld het gebruik van zenders bij wetenschappelijk onderzoek komen we steeds dichter bij vogels.
En, als individuen ook.
Als individuen. We kunnen ze volgen. Je kunt volgen waar ze naartoe vliegen, hoe hoog ze vliegen, welke snelheid ze hebben. En omdat steeds meer vogels gezenderd zijn, kun je ook zien met wie ze optrekken. En straks misschien, daar zijn ze nu al mee bezig, krijg je ook zenders die geluiden kunnen opnemen. Dus kunnen we nog dichter, die vogels, die hele privacy van die gezenderde vogels gaat aan gort. Maar we kunnen zo dichtbij ze komen. Dus we krijgen ook zoveel nieuwe vragen die je natuurlijk vrij en onverveerd moet durven stellen. Want bijvoorbeeld, Teunis heeft ook een apart boek geschreven over synagoten.
De lepelaar.
Ja. Maar dat vond ik zo eigenlijk ook wel heel ontroerend. Sinds synagoot kijk ik toch anders naar lepelaars dan daarvoor. Synagoot, die als ze ging broeden op Vlieland, dan kwam ze uit Bretagne terug naar Nederland voor het broedseizoen. Maar als ze dan op Vlieland was aangekomen, dan ging ze ook altijd weer terug. Eventjes, dan vloog ze daar weer vandaan. En dan ging ze naar Tipma, boven Dokkum. De landerijen bij Tipma, boven Dokkum. En wat bleek, daar ontmoetten ze altijd een andere gezenderde lepelaar. Ryan heette die, was gezenderd. Die noemden ze Ryan. Dat was een, volgens mij, 7 jaar oudere man. En daar trok ze altijd voor het broedseizoen een aantal dagen mee op. En dan liepen ze samen door het land, oekend. Teunis en Petra, zijn vrouw, zijn er ook. Petra de Goeie zijn er ook, hebben ook ontdekt dat lepelaars veel meer geluiden maken dan wij denken. Dus ze oeken, een soort zachte geluidjes. Dus al oekend slenterde Ryan en synagoot door die landerijen. En daarna, het was niet dat het haar man was, daarna vertrok synagoot weer naar Vlieland om te broeden. Elk jaar gebeurde dat, totdat Ryan op een gegeven moment niet meer verscheen bij Tipma, boven Dokkum. En toen is synagoot verschillende keren nog teruggegaan om te kijken.
Waar is Ryan?
Waar is Ryan? Ja. Dus dat is niet, je zou kunnen zeggen, ja, dat is haar. Misschien is dat een man met wie ze zich voort wil planten. Dat was ze helemaal niet aan de orde. Het was een vriend van haar, een oude vriend. Dat is toch, wat vinden jullie daar nou van? Dat is toch heel ontroerend?
Ja, geweldig, een sprookje.
Ja, dat is een sprookje. Het klinkt echt als een sprookje.
Ja, zonder die zenders hadden we dit niet nooit achtergekomen.
Nee.
Dus, dus
vogels kunnen vriendschappen onderhouden en kunnen elkaar, nou ja, ik weet niet of ze afspreken om elkaar te zien, maar weet je, het opent, het is zeg maar alsof je een, ja, hoe zeg ik het, in het boek beschrijf ik het alsof je door langs een opwaaiend gordijn naar een wereld kijkt waarvan je bijna niet durft te geloven dat die er is.
Ja, oh, dat is wel een mooie metafoor.
Ja, het is zo ontroerend.
Zeker, zeker. Nou, heel erg ontroerend. En je hebt Teunis gesproken, maar je hebt ook een hele reeks aan andere wetenschappers passering in relatief korte hoofdstukken in je boek De Revue. Is er nou nog een andere wetenschapper die je zo te binnen schiet, waarvan je zegt, van, nou, daar heb ik echt bijzondere herinneringen aan?
Nou, wat ik wel heel mooi vind is Egbert van der Velde. Die doet al heel lang onderzoek bij Itzegeer, het vogelwalhalla bij Itzegeer, waar het met de grutto's toch ook niet heel goed gaat nog. Maar hij monitort daar eigenlijk jaar in jaar uit de achteruitgang van de grutto. En ze zijn nu ook weer bezig. Ze zitten nu ook midden in het veldwerkonderzoek, al die onderzoekers. En het is ook best zwaar om die teruggang te monitoren. Het is ook beeldschoon, want je ziet de gutto's aankomen en bloeden en op hun kuikens passen. En ook als die eieren één keer uit zijn, dan zie je ze zo door dat land trekken naar gebieden waar die, naar stukjes land waar die kuikens eten kunnen vinden. Het is ook bloedstollend. Maar het is ook soms heel verdrietig. Ik hoorde ook wel dat ze heel veel dood constateren en heel veel ellende zien. En ik weet dat op een gegeven moment, dit was al voor het boek, zat Egbert er best een beetje doorheen. En toen heb ik hem geïnterviewd voor Leeuwen de Krant. En toen zei hij ook, hij was toen nog maar in de 30. En hij zei, maar ik voel me een oude man vol van verlies. Ik zie elk jaar al die vogels proberen en falen. En hij vertelde daarover in de krant. En dat werd toen een enorme heisa. Want toen werden Egbert en in zijn kielzog Teunis Piersma, die werden voor de integriteitscommissie gedaagd van de Rijksuniversiteit Groningen.
Ja, dat is nogal wat eigenlijk.
Ja, dat was nogal wat, omdat ze eerst LTO Noord en later een akkerbouwer zeiden dat ze onwetenschappelijke verhalen vertelden. En ik weet nog dat ik daarbij zat in dat kantoortje van de Rijksuniversiteit Groningen, waar Egbert en Teunis verdedigden tegenover die akkerbouwer. Die akkerbouwer heeft later ook ongelijk gekregen. Maar het was heel spannend. En ik weet ook dat Teunis en Egbert het woord smaad in de mond namen. En toen dacht ik, wauw, dit is wel.
Het gaat wel diep.
Het gaat wel diep en het is ook, je doet zo je best om die vogels te monitoren en je komt in een soort politiek mijnenveld terecht. Dus, maar hij is nu, Egbert is nu ook in het veld bezig. En wat ik trouwens nog wel belangrijk vind om te zeggen is, toen Egbert dat verhaal in de krant vertelde, hij appte mij later die dag, toen had hij, zijn telefoon bliepte aan eens, toen hij had, nou, ik weet even niet meer, 350 appjes of zo, van allemaal mensen, ook loonwerkers, maar ook boeren en vogelliefhebbers, die allemaal zeiden, wat goed dat jij je wanhoop vertelt in de krant, want wij voelen het ook. Dus het is niet zo dat niet heel veel andere mensen dat ook voelen. Maar ik vond dat van Egbert heel knap. En als ik zie hoe die nu weer in het veld bezig is en hoe die ondanks alles nog steeds geniet van dat weidevogelonderzoek. Nou, ja, dat vind ik echt heel knap.
Bijzonder, ja. Een ander ding wat mij in ieder geval opviel, is dat hoe gewetensvol de onderzoekers ook met die dieren omgaan. Dat als er iets met zo'n vogeltje gebeurt, terwijl ze aan het ringen zijn of zo, dan dat ze meteen helemaal, nou ja, dat ze in alle staten zijn, ook logisch natuurlijk. Maar ja, is er iets wat jou heel erg is bijgebleven bij die hele persoonlijke verhalen van mensen die iets hebben meegemaakt terwijl ze met een onderzoek.
Ja, ik vind het heel. Want dat zei Teunis ook al tegen mij. Het gebeurt vaak dat als ze vogels vangen in die mistnetten, bijvoorbeeld in Mauritanië, dan zijn ze heel erg gestrest natuurlijk van zo'n ervaring soms. En dan kunnen ze niet meer op hun poten staan. Dan zijn ze helemaal verkrampt. En, die vogels die zitten dan dus op het veldstation. Teunis zei, we dachten eerst dat het iets fysiologisch was, dat ze gewoon een tijdje nodig hadden om te herstellen. Maar het is ook een kwestie, hebben ze nu ontdekt, van vertrouwen. Dus dat je die vogels moet leren dat het oké is waar ze zitten. Dat de onderzoekers het beste met ze voor hebben. Is natuurlijk ook een beetje Disney-achtig trouwens, hè, nu ik dit vertel. Maar het staat wel in het boek en het is ook echt wat de onderzoekers meemaken. Dus Teunis, hij had op een gegeven moment Sietse Pruiksma mee, een vriend van hem, die is muzikant. En toen zat er een rosse glutto die niet meer wilde drinken en niet op zijn poten kon staan. En toen pakte Sietse Pruiksma zijn kalimba, dat is zo'n duimpiano, en die ging een liedje spelen voor die vogel. Het klinkt heel lief. En wat gebeurt er? Die vogel luistert en die begint te drinken. En dat was het begin van zijn herstel. En toen dacht Teunis, verrek, het heeft ook iets te maken met vertrouwen. Dus sinds die tijd zitten ze dan in zo'n veldstation. Daar hebben ze zo'n grote tafel als waar wij nu aan zitten met allemaal dweilen erop. En er staan dan die zieke vogels, die verkrampte vogels op. En die hebben ze dan in hun handen. En Teunis zei, ik breng mijn hand dan naar zo'n vogel toe en ik haal hem weer van hem weg. En ik zeg, in het Fries zeg ik, Want ze kunnen dan niet meer op hun poten staan. Nee. En teunen zou ik het zijn ook hele dunne, lange pootjes als je daarnaar kijkt. Dus eigenlijk ook hartstikke moeilijk om daarop te staan. Maar zeker als je zo verkrampt bent. Dus dan zegt Teunis, dan hou ik hem zo vast. En dan zet ik dat gewicht, verplaats ik dat gewicht een beetje op die pootjes. En dan zeg ik, du kist het. Du kist het. Je kunt het, je kunt het. En er komt een moment, zei Teunis, dat zo'n vogel dan ineens, dat het kwartje valt. Hey, deze mensen zijn niet gevaarlijk. Ik moet op deze mensen vertrouwen. En het herstel gaat op die manier veel sneller. Dus die vogels knappen veel eerder op. En ja, wat ik een mooi voorbeeld in het boek vond, is Dilip Das. Dat is een onderzoeker uit Bangladesh. En die deed in Bangladesh onderzoek naar glutto's. En die had op een gegeven moment een glutto gevangen. Hij was helemaal alleen. En die glutto had kramp. En hij voelde zich ontzettend schuldig, want hij dacht, hij had een vogel moeten euthaniseren, want die werd niet meer beter.
Oh.
En toen voelde hij zich verschrikkelijk schuldig. Zo van, is mijn onderzoek het leven van deze vogel waard? Dat is zo leuk eigenlijk, hè? Dat die onderzoekers zo daaronder lijden als een vogel door hun toedoen beschadigd raakt. En toen had hij opnieuw een vogel met krampen, toen heeft hij Teunis gebeld. En Teunis en hij, die spraken met elkaar. En toen zei Teunis, je moet die vogel rust. Nou, wat ik nu vertel, dat vertelde hij aan Dilip. En Dilip heeft toen die vogel bij zich gehouden en aan zich laten wennen. En,
Bengaalse, je waarschijnlijk iets tegen hem gezegd.
Ja, waarschijnlijk.
Je kunt het, maar dan.
Ja, ook zoiets. En dat hij inderdaad ook zei dat die vogel bij hem zat. En dat hij zei, ik ga even wat water voor je halen. Probeer het als ik terugkom. En toen hij terugkwam met water, stond de vogel en vloog die weg. En toen voelde Dilip zich, zei hij ook, ontzettend dankbaar dat het hem gelukt was. Maar weet je waar het in het boek ook een beetje om gaat? Is dat er dus sprake is van wederkerigheid tussen mens en vogel. Wij denken altijd dat wij vogels bestuderen, dat wij naar vogels kijken en dat wij conclusies trekken. Maar andersom is het natuurlijk precies hetzelfde. Weet je, als ik dat tegen mijn buurman zeg of zo, bijvoorbeeld, ik zeg, jij kijkt naar de vogels, maar zij kijken even goed naar jou, dan zegt hij echt van, ja, weet je wel, logisch is dat. Maar alleen het reikt verder dan dat.
Vogels trekken ook conclusies.
De vogels trekken ook conclusies. En die kijken ook naar ons. En dat blijkt ook uit die verkrampte vogels, weet je wel. Dat je ze dus, als je die wederkerigheid erkent en als je daar iets mee probeert te doen, dat dat verschil maakt. En het zegt ook iets over onze soort misschien. Wat Charles Foster zegt, als je beseft dat vogels naar jou kijken en conclusies trekken, nou, dan mag je je toch eigenlijk ook vaak wel diep schamen.
Oh, ja.
Nou, inderdaad.
Als mensheid zeker. Ja. Ja.
Maar weet je, dit klinkt meteen weer zo heel moralistisch. Zo foei, weet je wel. Maar er zit ook natuurlijk, los daarvan, heel veel schoonheid in.
Ik vind het juist ook wel een mooi idee. Dat ze mij ook zien, dat er een soort interactie is. Misschien niet bewust, of in ieder geval niet altijd heel duidelijk. Maar nou ja, dat idee, dat vind ik op zich al heel mooi.
Het is ook hun wereld.
Precies daarom. Ja.
Ja. Ja, want ik vond het wel grappig. In een van jullie eerdere afleveringen zei ook iemand dat hij floot. En dat was de schrijver van het Merelboek en van het Houtduifboek.
Oh ja, hij. Ja,
ja, en als hij floot, dat de vogels dan kwamen. En bij mij is het ook zo, als ik naar buiten ga 's ochtends, dan is er heel veel beweging in de tuin. Ze hebben het meteen door, weet je. Want ik voer dan ook altijd. Ik beschrijf ook in het boek dat ik de eieren van mijn kippen elke ochtend uit het hok haalde. Daar begon het voor mij mee. En dat ik die eieren dan even weglegde en dacht, die haal ik later wel op. En dat ik ze dan later wilde ophalen en dacht, hè? Ze zijn weg. Heb ik ze nou al gepakt? En dat ik gewoon al heel lang gade werd geslagen natuurlijk. Misschien al maanden voordat ik het door had. Door een zwarte kraai bij mij in de tuin. Een jonge zwarte kraai die al mijn eieren opvlat.
En die had jou gewoon helemaal in de peiling.
Ja, daarom. Had mijn hele routine door. En ik hem helemaal niet.
Ik wil toch nog eventjes één thema aanstippen en een beetje over het foei gaat dat. Ja. Namelijk ook rakend aan jouw eerdere boek, De Landschapspijn. Want daar zit wel een soort connectie tussen die twee boeken. Die Egbert van der Velde die zegt dat het nu vooral om melken, mesten en maaien gaat in het landelijk gebied. Het is stil in het landelijk gebied. De vogels laten zich niet meer horen, want ze zijn er gewoon niet meer. En dan krijgen wij heel vaak te horen, ja, maar het is de predatie.
Ja.
Ben jij dat ook tegengekomen in het onderzoek voor je boek?
Ja, nou, ze doen ook onderzoek. De veldonderzoekers in Zuidwest-Friesland, die onderzoeken allerlei factoren die samenhangen met de overleving van weidevogels, dus ook predatie. Maar je komt inderdaad heel veel tegen. Dat is eigenlijk een beetje wat wij mensen natuurlijk heel vaak doen. Onze eigen verantwoordelijkheid afschuiven. En wat je wel heel vaak ziet is dat de teleurgang van weidevogels op het konto van roofdieren wordt geschreven. Maar wat je wel ziet, en dat zegt ook wel een onderzoeker in het boek, wel heel voorzichtig hoor, want je wilt, ja. Weet je, onderzoeken zijn ook afhankelijk van de medewerking van boeren. En er zijn natuurlijk hele goede, leuke boeren. Maar er zijn ook boeren die de schuld heel erg op
nou ja, afschuiven.
Ja, nou, het is een hele politieke, gevoelige discussie. Maar wat je wel ziet, is dat bijvoorbeeld door ontwatering het land droger wordt, waardoor vossen en dassen makkelijker burgten kunnen maken. Je ziet mais heel erg opkomen in die droge, aaneengesloten weidelandschappen. Daar worden ook veel meer mais verbouwd dan vroeger. Daarin kunnen vossen zich ook heel goed verschuilen. Je ziet ook dat we plasdrassen maken. Dat zijn dan natte gebiedjes waar vogels nog wel makkelijk voedsel kunnen vinden. Daar klonteren ze dan met z'n allen samen. En is het dan ook gek dat op die rijke gebiedjes roofdieren afkomen? Weet je, die dan, als ze daarin inderdaad één keer toeslaan, ook een ravage aanrichten, omdat de weinige weidevogels die er nog zijn allemaal dicht op elkaar zitten in die gebiedjes. Dus ik zie wel dat de schuld heel veel aan de roofdieren wordt gegeven. Terwijl ik denk, maar die ontwatering, wie doet dat eigenlijk? Dat doen wij. Die mais, wie verbouwen de mais? Dat zijn wij. Wie drinken goedkope melk? Dat zijn wij. Dus het is, ik denk dat de neiging van onze diersoort een neiging is van afschuiven. En op anderen. En het liefst op zondebokken. En ik vind wel dat predatoren heel vaak als zondebok worden aangewezen. Daar heb ik wel moeite mee. Dus dat, ja, dat is mijn mening. Ja.
Ja, dat denken wij hier dus ook. Maar daar hebben we dus aan de lopende band eigenlijk discussies over. Hè. Dus wij komen altijd met ons verhaal van, ja, we hebben hier nu 50, 60 jaar intensieve landbouwpolitiek gehad. Hè, zonder dat de schuld van de boeren is. Mm. Maar dat is iets wat een systeem, wat we als consumenten en producenten en politici allemaal in stand houden. En dus dan geeft het eigenlijk geen pas om dan nu met de kraaien, de buizerds en de vossen aan te komen. Nee, het is 50, 60 jaar lang je land op een bepaalde manier inrichten. En dat is de oorzaak. En ja, logisch dat er dan nu heel veel vogels door vossen en andere dieren worden gepakt. Maar ja, we moeten toch proberen die grote leefgebieden te gaan creëren. En ondertussen nog redden wat er te redden valt ook. Ja. Hè, want dat is ook aan de hand.
En het is ook leuk dat ze ook bezig zijn met alternatieve plannen. Hè? Bijvoorbeeld muizenstroken aanleggen. Als je muizenstroken aanlegt, kunnen daar roofvogels ook muizen makkelijk van. En trouwens, wat geweldig ook muizenstroken in het land. Hoe meer leven in het land, hoe beter, denk ik dan. Hè? En ook om nesten heen maaien, kun je het roofdieren kwalijk nemen dat ze dan naar die zielige plukjes toe gaan die nog overeind staan in het land. Maar wat je zei, dit boek is wel een soort vervolg op dat landschapspijn. Alleen het is wel liever. Ja. Landschapspijn was best een politiek boek. Ik noemde het ook wel een pamflet. En toen Landschapspijn uitkwam, joh, dat was echt
Een steen in een vijver.
Maar ik zat op een gegeven moment ook tegenover Helma Lodders, VVD-woordvoerder landbouw in Buitenhof. Het was alsof ik een soort kooigevechten moest voeren. Weet je wel, met opponenten die voor de intensieve landbouw waren. Terwijl ik eigenlijk dacht, we moeten nadenken over manieren om naar een ander landschap toe te gaan, waarin natuur en boeren samen kunnen gaan. Maar het werd eigenlijk een soort, ik betrad eigenlijk een soort mijnenveld met dat boek. En sindsdien is het alleen maar erger geworden. Daarna pas werd de BBB ook opgericht. En nu hebben we de agro-industrie, die zit in het kabinet. We hadden wel toch nooit kunnen denken. Maar dit boek gaat meer over verwondering en over schoonheid in vogels en ook over onze positie. Wij denken dat als mens dan, hè? Wij denken vaak toch nog steeds dat wij rentmeester zijn. En dat wij mogen bepalen wat er gebeurt met het, de dieren en de andere soorten om ons heen. En dat wij aan de top staan, terwijl wij onderdeel zijn van het ecosysteem. Daar gaat dit boek eigenlijk over, zonder te veel te willen preken. Ik wil eigenlijk laten zien dat vogels en waarschijnlijk ook andere dieren zoveel slimmer en rijker en gevoeliger zijn dan wij denken. En ik wil ook laten zien dat de wetenschappers daar ook mee in aanraking komen en daar niet altijd nog de taal voor hebben.
Toch zijn er onder de mensen die je hebt geïnterviewd, de wetenschappers, onderzoekers, ook wel wat meer activistische types, zou je kunnen zeggen. Kun je daar misschien iets over zeggen? Die ook zeg maar aan vogelbescherming doen met een kleine vee.
Ja, je hebt José Alves uit Portugal. Die bijvoorbeeld, hij was volgens mij veldwerk aan het doen op IJsland toen hij een milieueffectrapportage las die de komst van een vliegveld bij de Taag mogelijk moest maken. Dat was een gigantisch gebied waar trekvogels samenkomen. Ja. Jullie kennen het wel. En José dacht, dit kan niet waar zijn. Deze hele milieueffectrapportage, daar deugt niks van. En als hier een vliegveld komt, wat afschuwelijk. Vogelbescherming heeft zich er ook nog tegenaan bemoeid trouwens. Ja. Maar toen dacht José, ik moet de wetenschap dus inzetten om deze plannen te keren. Ik kan niet volstaan met alleen mijn kennis publiceren in wetenschappelijke vakbladen. Ik moet mijn kennis verder brengen. Ik moet mijn kennis naar de politiek brengen en de media in sturen. Dus dat heeft hij toen gedaan. En er waren ook collega's die zeiden, José, wat doe je nou? Je wordt toch een beetje activist zo. Je bent zo geen wetenschapper meer, maar activist. En toen zei José, ja, maar dit is onze plicht. Alles wat wij in het veld zien, moeten wij ook verder brengen als er werkelijk grote gevaren op ons afkomen. En hij heeft dat met succes gedaan.
Ja, inderdaad.
Ja, dus dat vliegveld is er niet gekomen.
Het favoriete vogelboek.
Nou, Jantien, wat is jouw favoriete vogelboek?
Oh ja, ik ken jullie het. De Peregrine.
Ik kijk even naar Gert, die iets meer in de vogelboeken zit.
Nee, wacht even, nou, wie is de auteur?
John Albert Baker, J.A. Baker.
Ik geloof dat ik deze ken.
Nou, want dit was een tip van Rob Bijlsma. Ik heb wat over opgeschreven. Want ik heb ook met Rob gesproken over of je dieren mag vermenselijken. Rob die is daar heel kritisch op, maar vindt toch ook dat je open en eerlijk onderzoek moet doen. Dat was heel goed voor mijn boek. Maar dit is John A. Baker. Hij was een dichter. En hij heeft maar twee, of hij wilde eigenlijk dichter zijn, maar hij werd het niet. Hij heeft twee vogelboeken geschreven. Hij woonde in Essex. En hij volgde 10 jaar lang slechtvalken in de winter bij de Blackwater rivier in Essex. En op dat moment, dat waren de jaren 60, ging het heel slecht.
DDT?
Ja, hij zag ze stervend en spartelend op de grond liggen. Dus hij dacht, ik ga de laatste jaren van de slechtvalken in mijn gebied beschrijven. Maar hoe hij schrijft, want dat zei Rob tegen mij. Rob zei, ik ben heel voorzichtig met metaforen als ik schrijf. Maar hij zei, John Baker, die kan dat fantastisch. Ik heb iets opgeschreven. Hij schrijft bijvoorbeeld over spervers. Spervers waren altijd nabij in de schemering. Als iets dat ik eigenlijk wilde zeggen, maar me nooit goed voor de geest kon halen. Vind je dat niet schitterend?
Oh, mooi, ja, heel mooi.
Ja, en hij zegt ook van, als je slechtvalken wil zien, dan moet je altijd dezelfde kleding dragen en altijd het veld op dezelfde tijd betreden en weer verlaten. Een slechtvalk is nooit bang voor iets dat hij van ver af en helder kan zien en iets wat voorspelbaar is voor hem. Dus hij zegt, bedek de glans van je ogen, verberg de witte trilling van je handen, houd je gezicht in de schaduw, neem de stilte van een boom aan. En hij zegt ook, het moeilijkste van alles is te zien wat er echt is. Nou ja, Rob Bijlsma, wees me op dit boek. En je kunt gewoon volgens mij wel een jaar lang dit boek lezen en gewoon elke dag een bladzij lezen. En dan erover nadenken wat je eigenlijk hebt gelezen. Het is bedwelmend bijna.
Oh, dit is wel eentje voor op een nachtkastje.
Ik denk het wel. John Baker, de Peregrine over de slechtvalken.
Op het nachtkastje.
Gert, wat ben jij aan het lezen?
Op dit moment lees ik een boek getiteld Birds at Rest. met als ondertitel The Behavior and Ecology of Avian Sleep van een zekere Roger Pasquier. Geen onbekende trouwens. De naam zegt het al een beetje. Het gaat over hoe vogels slapen, hoe vogels rusten. Waarom ze dat doen, dat klinkt vrij logisch, maar... En vooral wat vogels ook uniek maakt ten opzichte van andere dieren. Ik heb het nog niet uit, ik ben net begonnen. Ik kwam erachter dat er nog wel enkele boeken zijn geschreven over rusten en slapen bij vogels. Maar dit boek is om te beginnen heel nieuw nog. En het vat echt al het onderzoek wat überhaupt ooit is gedaan aan slaap en rusten bij vogels. Vat het op een hele mooie manier samen, vind ik. Diezelfde auteur heeft ook een boek geschreven dat heette Birds in Winter. Hoe vogels de winter doorkomen. Dat duikt hij dan helemaal in. En dat geldt voor dit onderwerp ook. Ik vind het is echt een heel leuke...
Ja, want vogels slapen op één been. Vogels slapen in de lucht. Vogels slapen op een takje.
Hangend aan een tak zelfs. Soms zoals vleermuizen dat ook doen bijvoorbeeld. Of ze slapen met één oog open en de andere niet. Of 5 minuten en dan weer 5 minuten wakker. En dan weer 5 minuten slapen. Of ze gaan echt in een soort winterslaapachtige toestand... waarin alle lichaamsfuncties echt helemaal tot een minimum worden beperkt bijvoorbeeld. Je hebt het is echt een heel interessant onderwerp. Dus ik ben echt benieuwd wat ik verder nog tegenkom in het boek.
Noem nog één keer de auteur en de titel alsjeblieft.
De auteur is Roger Pasquier, als ik het goed uitspreek. En het boek heet Birds at Rest.
Terug naar de wondervogels. Er zijn al wat mooie verhalen langsgekomen. Wonderlijke verhalen ook. Maar een van de andere wonderlijke verhalen die we nog niet hebben benoemd... en die in het boek staat en heel mooi beschreven is... is dat van een huisgierzwaluw waar Teunis Piersma mee kwam. Wat gebeurde er?
Ja, dat was op de bank Dargain in Mauritanië. Ze waren ringen aan het aflezen en de onderzoekers en Teunis was alvast op een... zo'n bult gedroogd zeewier gaan zitten. Met een vriend van hem, Anne, die daar ook was. En ze keken naar de vogels heel in de verte. De onderzoekers die daar nog aan het aflezen waren. En op een gegeven moment, zei Teunis, ze zaten op dat zeewierbankje. Zagen ze een kleine huisgierzwaluw aankomen. En die vloog zo boven hun hoofd, maakte een rondje. Nog een rondje en vloog, zo woest door hun haren heen. Teun zei, ik heb niet zoveel haar. Maar hij vloog echt zo door dat weinige haar dat ik had zo heen. Hij raakte mijn haar echt aan. Dus Anne en hij, die schrokken een beetje op. Die keken elkaar aan, wat gebeurt hier? En ze volgden dus die vogel weer. En hij vloog opnieuw over door hun haren. Die vogel had hun attentiewaarde. En hij kwam nog een keer overvliegen. En plofte vervolgens, een huisgierzwaluw, best gevaarlijk... plofte naast Anne in het zand neer. Want huisgierzwaluw, dat weten jullie ook... die hebben rudimentaire pootjes.
Ja.
Dus die kunnen niet, als ze één keer zijn geland, zelf weer opvliegen. Dan zijn ze gewoon aan de goden overgeleverd, zou je kunnen zeggen. Dus Anne pakt dat vogeltje op en die geeft dat aan Teunis. Want Teunis zei, wow, een huisgierzwaluw nog nooit vastgehouden. Wil ik wel even vasthouden. Dus Teunis hield hem vast en die voelt ze onder dat buikje. En daar zat een enorm plakkaat. Die pootjes zaten vast in een soort plakkaat van poep. Dus Teunis begon daaraan te krabben. Dat verpulverde dat plakkaat en die pootjes kwamen weer tevoorschijn. En vervolgens gooit hij die huisgierzwaluw weer omhoog de lucht in en die verdwijnt. Teunis zei, al met al was het misschien 2-3 minuten, deze gebeurtenis. Maar Anne en hij keken elkaar aan en die zeiden, wat gebeurt er hier? Wat was dit? Ja, zelf dacht Teunis, die vogel moet om hulp hebben gevraagd. Die wist dat plakkaat op mijn buik, daar moet ik vanaf. Ik ga die mannen om hulp vragen die daar zitten. Maar dat was wel heel onwaarschijnlijk, toch? Dus Teunis heeft dat vervolgens aan alle onderzoekers daar gevraagd... die daar op dat veldstation waren. En iedereen zei, dat kan bijna niet anders. Die heeft om hulp gevraagd. Alleen dit hele concept, vogels die om hulp vragen... daar heb je weer die wetenschappelijke kramp. Kan dat eigenlijk? Kan dat wel? Dus dat was een vraagstuk. En wat het nog interessanter maakte, en toen Teunis het vertelde, zei ik, jeetje, kan ik dit wel opschrijven? Want word je dan eigenlijk niet helemaal een beetje voor gek verklaard? Ja, maar zei Teunis, het was toch echt zo? Het zou het niet zo kunnen zijn, zei Teunis. Je weet niet of het zo was. Verderop, waar al die geringde vogels stonden, waarvan de ringen werden afgelezen, daar stonden ook vogels tussen die in het veldstation waren opgekalevaterd door de onderzoekers. Dus die kramp hadden gehad en die met vertrouwen weer opgekrabbeld waren. Dus die het vertrouwen hadden gekregen in die onderzoekers en uiteindelijk weer konden worden losgelaten. En ze Teunis, zou het zo kunnen zijn dat die vogels onderling het erover hebben gehad? Je weet het niet. En het is natuurlijk best moeilijk om dat te onderzoeken. En Teunis zei, ik weet ook niet of het zo is. Maar waarom zou het niet zo zijn dat die vogels onderling,
ja, inderdaad,
met elkaar het daarover hadden? Maar jij zegt het nu zo makkelijk. Ja, inderdaad. Maar ik vroeg het ook aan Rob Bijlsma, die natuurlijk ook een super kritische geest, een heel goede zeker onderzoeker. En die zei, nou, dat weet ik niet hoor. Maar
dat gaat wel ver.
Dat gaat wel ver. Maar dit is wel...
Ooit zullen we dat misschien wel kunnen onderzoeken.
Ja.
Ja.
En je zou het moeten proberen.
Op zijn minst.
Je zou het niet weg moeten vegen meteen als dit kan niet. Je moet alles open en eerlijk benaderen. Nou ja, grappig verhaal, toch?
Zeker.
Ja.
Dank je wel.
Ja.
Graag gedaan.
Jan-Tien de Boer, voor dit fijne gesprek. Dank je wel ook voor jouw prachtige boek, Wondervogels.
Ja.
Dank je wel ook luisteraars voor jullie aandacht. En koop dat boek gewoon. Lees het alsjeblieft, want het is zo mooi. Je krijgt in een heel kort bestek krijg je gewoon heel veel van dat prachtige onderzoek mee. En je krijgt ook nog mee dat je op een andere manier naar onze mooie planeet kan kijken. Volgende keer Vogels en de Wet. Dan gaan we het gesprek aan met onze collega Harm Dotinga, de huisjurist van Vogelbescherming.
Dit was de Vogelboekenpodcast vanuit de winkel van Vogelbescherming in Zeist. Kom ook naar onze winkel voor een vogelboek of bekijk het aanbod op vogelbeschermingshop.nl.